Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Oldehuis uit Coevorden voor zal gaan. Vandaag is er voorbereiding heiligavondmaal. De organist is zuster Dijkstra. De collecte is voor eigen kerk. Na de dienst is er geen koffiedrinken. Volgende week zondag is er dienst om 10 uur waarin dominee Sietsma van Oefenen hoopt voor te gaan. In deze dienst hopen we samen het heilige avondmaal te vieren. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 84, versen 1 en 2.
Gemeente, laten wij samen stil worden voor Gods heilige aangezicht. En wij belijden dat onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand aan ons leven begon. Genade u en vrede van God de Vader. Van Jezus Christus, God Zoon, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
is een prachtig lied, gemeente, maar je gaat snel uit de bocht. Hè? Dat heb je wel gemerkt. We gaan dat nog even dooroefenen, want we gaan straks het derde couplet zingen. Ik heb het niet opgegeven, maar ik hoop dat het niet te moeilijk wordt, of wel? Nee, dat valt mee. Misschien kunt u nog één keer voorspelen straks. Zou dat lukken? Want dan hebben we de scherpe bocht dan een beetje in de gaten. Lieve gemeente, ik wil met u beginnen om een paar woorden te lezen uit het avondmaalformulier. Want volgende week mag u het heilige avondmaal vieren en nodigt de Heere Christus u aan tafel. Dat is altijd heel bijzonder. Dan zegt hij, hier ben ik voor u. Dat zegt hij natuurlijk elke zondag in zijn woord. Maar het sacrament is de ondersteuning van dat woord. Die twee grootheden staan naast elkaar, woord en sacrament. Het is niet zo dat het meer is dan het woord, maar het is ook niet zo dat het minder is dan het woord. Ze staan naast elkaar. De Nederlands geloofsbelijdenis zegt, de sacramenten heeft de Heer ons gegeven vanwege ons moeizame begrijpen, laat ik het zo maar zeggen. Hij geeft dat als een, ik heb het vaak tegen de kinderen gezegd, het is het plaatje bij het boek. En dat plaatje vertelt wat het boek ons vertelt. Maar hoe gaan wij aan tafel? Dan wassen wij de handen, normaal. En dan gaan we ervoor zitten. En zo lezen wij ook, opdat wij tot eer van God en onze vertroosting het heilige avondmaal mogen vieren, hebben wij onszelf te beproeven van tevoren. En in deze zelfbeproeving komt tot in ieder van ons de vraag, hebt gij een hartelijk berouw over uw overtredingen, zodat gij uzelf mishaagt en voor God u verootmoedigt? Gelooft ge de vaste beloften des Heren, waarin alle verbrokenen van harte, volkomen vergeving van zonde, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus u toegezegd wordt? En is uw oprechte begeerte de Heer het lief te hebben, te dienen naar zijn woord en tegen al uw zonden te strijden, en heb ge een ernstig voornemen om in liefde en eensgezindheid met uw naasten te leven? Aan een ieder die geen droefheid over zijn ongerechtigheid kent en die zich daarvan niet bekeren wil, verkondigen wij dat hij geen deel kan hebben aan het Rijk van Christus. En wij vermanen hem dan ook zich van het avondmaal te onthouden, omdat zijn oordeel niet verzwaard worden. Aan allen echter die door de genade van de Heilige Geest zich vanwege hun zonde mishagen en begeren tegen een ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, betuigen wij dat geen zonde of zwakheid die nog tegen hun wil in hen is overgebleven, kan verhinderen dat God hun genade aanneemt en als deelgenoot aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen wil. En dan gaan we nu samen zingen van 443. Heb ik een liedboek bij? Nee. We hebben geen liedboek. Nou, dat is geen probleem. Dan kan er nog één keer het eerste lied. Het eerste vers op de beamer, dat lukt er vast wel even. Hè? 443:1. Even het krukje en dan terugdraaien. Dan zingen we dat lied. 443:1. wij weer aan het avondmaal gedenken dat hij door de Vader in de wereld gezonden werd. Niet opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij de wereld zou behouden. En als u dan volgende week zondag komt, dan mag ik horen, komt dan. Want alle dingen zijn bereid en zo verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Zullen we samen bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat we samen mogen zijn tot de lof en de eer van uw heilige naam. En dat u ons draagt met uw goddelijke ontferming. Heere, daar danken wij u voor. Dat gaat ons verstand ook te boven. Maar het mag ons verkondigd worden. We mogen dat vieren volgende week. Wat een wonder van uw genade. En daarom bidden wij, Heere, vergeeft u onze schuld. Leidt u ons op de weg achter u aan. En geeft u ons kracht om in dat leven op u te vertrouwen. Want er zijn zoveel dingen die op ons afkomt vandaag de dag. Wat leeft er een angst onder de mensen? En wat staat ons levenshuis maar al te vaak onbewoond? Velen zijn het adres kwijt waar ze naartoe moeten. Met alle noden en met alle zorgen en angsten. Maar we danken u dat u ons dat adres geopenbaard hebt in Jezus Christus. En dat we tot u mogen vluchten. En dat uw verkiezingsprogramma niet een programma is om het beste eruit te halen in die zin dat het maar voor even is. Maar dat programma is het allerbeste in leven en in sterven. En we danken u dat we daar het mogen leven vandaag tot dag. En wij bidden u ook met de woorden van die aloude Psalm 25. Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Want dat is het, dat wij u mogen volgen. En daarom bidden wij ook uw genade voor deze dienst en de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij mogen verstaan en ter harte nemen en gezegend worden met allen die met ons verbonden zijn om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus. We beginnen te lezen bij het vijfde hoofdstuk, het twaalfde vers, en lezen door tot en met hoofdstuk 6, vers 14. Zingen dan 297, het eerste vers. Toch overwint eens de genade. Romeinen 5. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Want totdat er de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld, maar zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave door de genade die er is door die ene mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. Het is met de gaven niet zo als het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen tot zondaren aangemerkt worden, Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn daarin nog leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is volgens het recht vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Maar wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapenen van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing. Na de preek willen we samen zingen van gezang 305. Het eerste en tweede vers waar God de Heer zijn schreden zet. Daar wordt de mens van dwang gered en weer in het licht geheven. Ik mag u het woord bedienen naar aanleiding van een zondag van de Heidelbergse catechismus. En wel zondag 1b en zondag 2. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Dat is dan vraag 3, maar ik vergeet nog vraag 2 te lezen. Wat moet u noodzakelijk weten om in de troost van zondag 1 te leven, godvruchtig te leven en te sterven? 3 dingen. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word.
En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar moet zijn. Waaruit kent gij uw ellende? De wet van God. Wat eist die wet van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ge zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dus het eerste en het grote gebod, het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt ge dit alles volbrengen? Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zijn liever zondagen die we overslaan. Als het gaat over de zonde. Ik had afgelopen week nog een gesprek met een mevrouw. En die zei, ik hou best van de catechismes, maar die zonde leer, daar kan ik toch niet zo best tegen. Want God heeft ons toch alle geschapen. Wij zijn uit Gods hand. En is het nou dan ook zo dat die zonde ook in ons hart gelegd is? Dat is natuurlijk een moeilijk probleem. We weten van de zondeval, we weten ook dat de mens de grens overschrijdt. Dat zit er altijd in, de grenzen opzoeken. Vandaag leven wij ook in zo'n tendentieuze wereld. Je moet de grenzen opzoeken, nog liever overschrijden. Want wie braaf is en wat burgerlijk, die blijft net voor de paal staan. Maar zo braaf en burgerlijk is een mens niet. Hij gaat er overheen. En de Bijbel leert al in de eerste bladzijde dat de mens zijn eigen weg wil gaan. En dat hij daardoor van de weg afraakt. Hij wil ook in zijn naaktheid willen zijn eigen kleed maken. Vijgenbladeren. Maar het vijgenblad verrot. En daarom geeft God hem in het paradijs al een kleed dat beter stand houdt. Beestenvellen, zo lezen wij. En nog later zal God zijn kinderen het kleed van de gerechtigheid geven. Dat witte kleed gewassen in Christus bloed. Dat is een hele grote lijn natuurlijk. Want dan gaat het wel over de mensen die in hem willen blijven. Die hun heil in hem zoeken. En als de catechisme spreekt over zonde, dan begint het oude leerboek uit Heidelberg daar niet mee. Dat moeten we goed in de gaten houden. Want dat oude leerboekje uit Heidelberg, dat is een geweldige traditie en dat ligt op vele kansels vandaag niet meer of onder het stof. Dat is altijd nog een soort van hand die ons naar de schrift brengt. Niet dat het een alzaligmakend boekje is, maar het drijft ons naar de schrift uit. En die jongens die dat opgesteld hebben de tijd, die hadden dat niet allemaal van zichzelf. Die hadden al zeg maar, pak een beet, meer dan 1000 jaar theologie achter zich staan. 1000 jaar nadenken, of nog veel langer, zeg maar rustig, 1500 jaar nadenken over de mens, over God en alles wat daarmee annex is. En waar begint dan die catechismus mee? Nou, dat weet u waarschijnlijk allemaal. Begint met die geweldige vraag, de hamvraag van ons leven als je enige troost in leven en sterven. En op de catechisatie konden wij daar wel eens grapjes over maken. Maar uiteindelijk komt het erop aan waar nou die troost ligt, dat houvast. Mijn enig houvast is in Jezus Christus die voor mij gestorven is en die mij gekocht en betaald heeft door zijn bloed. En uit alle heerschappij van de duivel mij verlost. En door zijn Heilige Geest mij aandrijft zodat ik als een kind van God mag leven. Dat is het begin, hè. Zo gaat de deur van het huis van de godsvrucht open, wil ik zeggen. Het gaat daar niet om dogmatiek. Het gaat om levend geloof. Dat moeten we goed vasthouden. En dan komt ook, als ik van Christus ben, dan moeten wij ook, dan kijken wij naar hem. En waar kijkt u dan naar? Waar kijken wij daarna als we op Christus letten? Dan zien we hem als de gekruisigde Heer. Hij is de gekruisigde. In de protestantse kerk hebben wij, of in de reformatorische kerk, laat ik het zo zeggen, hebben wij een naakt kruis. In tegenstelling met de Rooms-Katholieke traditie, waar we altijd de crucifix zien. Een naakt kruis, en dat betekent, de Heer is gekruisigd, maar hij is opgestaan. We hebben een levende Heer, geen dode, maar een opgestaande Heer, die ons ook leven doet. In het Westen, in de Westerse kerk, die stamt dus uit de uit 1054, toen de grote scheiding kwam tussen de Oosters-Orthodoxe Kerk en de Westerse Kerk. De Westerse Kerk met de hoofdzetel in Rome en de Oosterse Kerk met de hoofdzetel in Byzantium, Constantinopel, het huidige Istanbul. Er is ook een klein verschil als je even kijkt naar Christus. Als je kijkt naar Christus in een Westerse Kerk, dan zie je altijd een kruis. Als je kijkt in een Oosterse Kerk, bijvoorbeeld in een kerk in Istanbul of in Rusland, dan zie je altijd een gekroonde Christus die de macht heeft in hemel en op aarde. Het zijn altijd twee dingen die heel nauw met elkaar verbonden zijn. Die mogen niet uit elkaar lopen. Dat hebben we hier ook. In zondag 1 van de catechismus gaat het over de gekruisigde en over de opgestaande Heer die alle macht heeft in hemel en op aarde. En onder dat vaandel geloven wij. En onder dat vaandel, onder die wetenschap, spreken wij ook over ons. Want een mens kan vanuit zichzelf niet over de zonde spreken. Onmogelijk. Ja. Dan zeggen we, als we een mooi boekje laten vallen bij wijze van spreken, en die krijgt onmiddellijk een hernia als je op de grond valt, dan zeggen we, wat zonde van het mooi boekje. Ja. Dat mag je niet zeggen als steile gereformeerde, zo hoor ik vroeger altijd. Maar het is dus wel zo, want het boekje beantwoordt niet zomaar naar zijn doel, dat is ook zonde. Maar wat is nou de zonde ten diepste? Dat is de opstand tegen God. Dat is dat de mens zegt, God, ik heb je niet nodig. Want ik heb mijn eigen grens al lang bepaald. En ik leef wel, maar uiteindelijk heb ik dat leven zelf helemaal op de rail gezet en helemaal zelf georganiseerd. In een eventuele noodgevallen, als ik nog iets met God heb, dan kan ik nog 112 bellen. Dan kan ik nog bidden. En dan maar afwachten. Baat het niet, het schaadt misschien ook wel niet. Zo spreken over de zonde raakt mijzelf niet. Maar als ik op Christus zie, als ik op dat kruis zie, dan moet ik me afvragen, waarom is dat kruis dan opgericht? Waarom moest hij door de dood heen? Waarom moest hij deze lijdens weggaan? En dan kom ik vanuit de schrift, dan kom ik vanuit alles wat ik daarin hoor, en dan kom ik vanuit mijn geloof in Jezus Christus, ook naar mezelf. Want dat kruis, dat is voor mij een spiegel. Die verhoogde heiland is voor mij een spiegel en die zet mij in het licht. Waarom moest hij sterven? Om mijnentwil. En dat is ook de gang van de catechismus. De catechismus spreekt niet plat over de zonde. Van de mens is zondig, hij kan niks, hij is van nature geneigd God en de naaste te haten. En dat is het dan. Nou, ik ben heel wat onderweg geweest in de gemeente van Christus. En als mensen dan mot met elkaar hadden, dan zeiden ze soms, ja dominee, wij zijn zondige mensen. Ik zei, je moet direct ophouden te vloeken. Want dat betekent gewoon dat je er ook niks aan kunt doen. Je kunt er zeker wat aan doen. De Heere zegt al tegen Kain, jongen, de zonde ligt op de loer. Je moet hem weerstaan. En hoe weersta ik hem als christen? Alleen met Jezus in beeld. Als Jezus bij mij aan boord is, dan zal dat lukken, maar niet uit mezelf. En zo kan ik ook niet uit mezelf alleen over de zonde spreken. Want dan wordt het een algemeen praatje, dan wordt het een beetje sociologisch. Dat een mens wel eens in schuld kan vallen. Dan wordt het zo liberaal als de Pieten. Dan wordt het zo vrijzinnig als het maar kan. Want dan blijft Jezus alleen nog maar het voorbeeld. Wat een aardige man die de mens over het hoofd strijkt. Maar hij staat met het zwaard van het woord, ook vandaag, voor ons. Niet om tegen ons te zeggen, wat ben je toch een mooie kerel of wat ben je toch een mooie vrouw. Maar om tegen ons te zeggen, weet je het wel, lieve kinderen, ik heb je gered van de dood, van de ondergang, van de zonde. En vanuit die wetenschap, wat moet je dan weten, zegt de catechismus. Drie dingen. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ellende betekent, ik ben niet thuis, ik ben alles kwijt eigenlijk. Ik zit bij de varkens, net zoals de verloren zoon. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God ervoor dankbaar zal kunnen zijn. Dan moeten we altijd om denken dat niet een cursus is. Van ik ontdek eerst hoe groot mijn zonde is. En als ik dan geslaagd ben, dan dan vraag ik me af hoe ik erdoor verlost ben. En dan ga ik naar de derde klas en dan wordt het van, ik ga God danken voor deze verlossing. Dat is natuurlijk onzin. Zo gaat dat niet. Het gaat erom, het is natuurlijk een beetje scholastisch, een beetje middeleeuwse redenering. Maar het gaat er wel om dat ik besef dat ik door Jezus Christus, die voor mij gestorven is, een zondig mens ben. Een zondig mens, dat woont in mij. Ik kan wel zeggen, ik heb alles overstegen, maar zo werkt het niet. Ik kan met de handjes in de lucht vliegen, maar de voeten van de vloer en dan zit het fout. In Christus zie ik dat. Alleen door hem ontdek ik dat. Dat zegt Paulus ook. Hè. Wij zijn dan gerechtvaardigd door het geloof, zo begint die hoofdstuk 5. Door het geloof zijn wij ervaren en we hebben vrede bij God door Jezus Christus. Hij is zeg maar de middelaar. Hij is de grote bruggenbouwer tussen God en mens. Tussen dat verloren schepsel en tussen hem die de draad voor eeuwig in handen heeft en in handen houdt. En zo zegt hij ook in Romeinen 5, we hebben dat samen gelezen. Door één mens komt de zonde in de wereld. Door één mens, Adam en Eva. Door die verboden vrucht, door die overschrijding van de grens. Door het feit dat de mens dan ook al denkt in de ochtendschemering van deze wereld. Ik heb dat zelf in de hand. Wat dat betreft is er in principe geen nieuws onder de zon. Ik heb het zelf in de hand. En ik heb eigenlijk met God niets nodig. Totdat hij komt. Dan wordt het ernst. En ik ontdek dus door God alleen dat ik zondaar ben. Adam en Eva ontdekten het ook op het allersterkst toen God eraan kwam. Toen verbiergen ze zich tussen het struikgewas. Dat is dus het eerste. Door God ontdek ik dat. Door de genade van Jezus Christus ontdek ik dat ik zondaar ben. Hoe groot die zonden en ellende zijn. Nou, ik denk dat niet af te meten is, hè. Dat kunnen wij niet bepalen. Maar de diepte van onze schuld wordt zichtbaar in Gethsemane. Waar de beker tot op de bodem, de beker van het lijden, tot op de bodem leeggedronken moet worden. Waar Christus bloed en tranen zweet om mij. Dat ontdek je pas wanneer je Christus aangenomen hebt. En dan weet ik ook met ene, dat hoort er direct bij, dat ik door hem verlost word. En dan is het geen andere klas, maar dan hoort het er direct bij hoe ik ook dankbaar ben dat hij mij verlost heeft. Dat hij zich over mij gebogen heeft om in mijn ellende er te zijn. Dat hij tegen mij zei, toen ik schreeuwde dat ik geen mens had met de verlamde in Bethesda, maar ik sta voor je. Ik ben bij je. Dat is een ongelooflijk wonder. Dat zegt hij nou ook zondag in het avondmaal. Hè? Als dat hele eenvoudige brood bediend wordt, gebroken wordt en uitgedeeld wordt. En ik weet niet hoe het hier viert, maar ik vind het ook altijd mooi. Aan tafel is het mooi, maar ook in de bank als je het aan elkaar doorgeeft. Hè? Het brood aan elkaar doorgeeft. Daarmee zeg je ook, ik gun jou ook de genade en de vrede van Jezus Christus. Want je bent voor zijn aangezicht iemand die volledig naast mij staat. Ook in de schuld van de zonde gedompeld, maar door Christus opgewekt. En door Christus mag ik ook een blijmoedig mensenkind worden. Ik hoef niet eeuwig en altijd gebukt te gaan. Zoals sommige broeders en zusters in ons goede vaderland met zwarte kleding naar de kerk gaan, al gebogen. Want je weet het nooit, je zou eens bekeerd kunnen raken, maar de eeuwige verdoemenis is dichterbij. Lieve mensen, een vreselijk christendom, dan ga je dood aan, dan ga je helemaal kapot aan. Dan blijf je in de zonde haken, steken, dan is het net een moeras. Je probeert je aan de eigen haren eruit te trekken, maar dat lukt niet. Je moet altijd zien op hem. Luther heeft ook gezegd, een bedelaar blijf ik. Op zijn sterfbed heeft hij er nog gezegd, een bedelaar blijf ik. Maar ik weet dat mijn hand gevuld wordt door hem. Dat is eigenlijk het diepste, ook van deze donkere catechismus. Als daar ook gezegd wordt, de mens is geneigd om God in de naaste te haten. Ja, dat is ook zo. We willen het vaak niet weten, maar het is wel zo. Ik weet niet of u ooit eens een zoutkamp geweest bent. Hè? Dat is dat kleine vissersplaatsje daar in Noord-Groningen, aan de noordwestkant. Maar het staat er nu niet meer. Die hele rij bomen, die stonden pal in de wind die toen nog van het Lauwersmeer kwam. van die hele zware bomen. En die stonden allemaal met een kruin landinwaarts. Het had altijd te maken met sterke wind. Geneigd door de wind die altijd weer op je afkwam. Nou, zo is het ook een beetje bij ons. We zijn ook van die bomen. En we hebben altijd te maken met de lokking en met de trekking van deze wereld. Altijd. En dan gaat de liefde heel vaak op de vlucht. En je ontdekt ook in je leven dat de maat schoenen van jou vaak veel te klein is. Omdat wij zulke lange tenen hebben. En als een ander erop trekt, optreedt, dan gaat alle was van christelijkheid en van beschaving eraf. U kent dat wel, dat verhaaltje van de mevrouw die bij de dominee komt en zegt: dominee, ik ben toch zo zondig, hè? Ja, zegt de dominee, bent u zo? Ja, dominee, ik ben zo zondig. Ja, klopt ook wel, zegt de dominee. Want ik heb net nog bij de bakker gehoord wat voor smeerlap u wel bent. Nou, toen waren de rapen gaar. Toen was er van de zonde van deze mevrouw helemaal niets meer over. Zo gaat dat vaak. Zonde als alibi gebruiken. Maar ik zei, in Christus ontdekken we dat. Alleen door hem. Alleen door hem word ik verlost. Natuurlijk, ik blijf geneigd God in de naaste te haten. Dat zit erin. Ga maar eens boos worden. Of als u boos wordt, je kunt zomaar niet jezelf opdragen om boos te worden. Maar als je boos wordt, wat er dan in je omhoog komt. En wat voor woorden dan op je tong al liggen. Dat is vaak niet al te fraai, kun je dan beter niet uitspreken. Vandaar dat de psalmdichter ook zegt: Heere, zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Want die dichter wist ook wat voor vat aan ellende soms in dat hart is. Wat is dan geluk dat je een adres gekregen hebt, dat je het uit mag gieten voor God. Dat je mag zeggen: Heere, ik ben er, ik ben behoorlijk smerig geworden deze week. Maar ik weet dat u er bent. En u wast mij met het bloed van Christus. Dat is het ook wel het avondmaal zo. Daar komen geen mensen die zonder vlek of smet zijn. Daar komen zondaren. Maar die zondaren zijn verlost. En dat is het verschil. Je kunt ook in zonde blijven volhouden. Je kunt ook boos blijven op die ander. Je kunt de wrok koesteren van: ik krijg je nog wel eens weer. Maar wie aan het avondmaal komt, die let alleen op de heiland. En van daaruit gaat hij ook letten op die ander. Want dat zegt ook onze catechismus, even kijken. Hoe weet je dat je dan een zondaar bent? In dat genadige licht van Christus. En dan neem ik de Bijbel in de hand. En dan weet ik het uit de wet van God. Dat is niet uit de 10 geboden alleen natuurlijk. De wet van God duidt op de Torah. De onderwijzing die de Heer ons geeft. In zijn woord, zwart op wit. Zijn verkiezingsprogramma voor ons. En vanuit dat programma leer ik het. En wat eist die wet God voor ons? Dat heeft Christus ons geleerd. En dat is het wonderlijke woord van de liefde. De liefde die tot God daar mag zijn. En de liefde tot de naaste. En van daaruit staande in de wereld. Nou, dat is een heftige opdracht. Maar die opdracht kun je alleen maar vervullen in het licht van hem. Dat is het ongelooflijke wonder. En daartoe sterkt ons ook het avondmaal. Dat we ook daarvoor de kracht krijgen. Want het avondmaal is niet evenmaal dat je zegt van: nou, ik neem een brood en een klokje wijn en ik ben er weer geweest. Nee, geef je ook kracht voor onderweg. Daar mag je op zien. Want daar is de Heere zelf de gastgever, om zo maar te zeggen. Daar is hij zelf de gastheer. Die ons met zijn heilige hand aanraakt. En dan kom ik ook bij het stuk dat we gelezen hebben uit Romeinen 6. Wij zijn dan door de doop in zijn dood ondergedompeld. Dat is een heel ingewikkeld stuk. Misschien vond u het ook wel heel ingewikkeld vanmiddag, die lezing. Je moet er goed bij blijven. Maar wat betekent dat nou? In de allereerste plaats van Romeinen 5, daar zegt hij: wij zijn door Jezus Christus gered. Adam, zijn overtreding, komt uiteindelijk onder de verzoening te staan bij Jezus Christus. Eén mens sterft voor allen, zodat iedereen de gelegenheid heeft om door Christus gered te worden. God sluit niemand uit, maar het is wel de zaak of we het willen zoeken of niet. En dan komt dat zesde hoofdstuk. We zijn in hem, in onze doop, in de dood met hem ondergegaan. De doop zegt ons, je bent van Christus. En als wij van Christus zijn, dan sterven wij ook met hem. Zoals hij gestorven is aan het kruis, zo sterven wij. En wat betekent dat nou? Dat zondige leven door hem aan het kruis gebracht is. Die zonde, die hele lange lijst, ons leven lang aan het kruis gehecht, zegt Paulus in de Colossensebrief. En daarom hoef ik niet beangst te zijn. Als ik voor de rechterstoel God sta over alle zonden die ik gedaan heb in mijn leven. Ik geloof dat ze in Jezus Christus gerechtvaardigd zijn. Wij leven in een tijd waar de zonde niet betelt. En ook in de kerk soms daar niet al te veel nadruk op legt. Maar het is wel zo dat die zondeleer ons juist helder maakt hoe groot Christus voor ons is. We sterven met hem. We worden ondergedompeld in de dood van Christus. Teken van de doop. En dat betekent ook dat wij tegelijkertijd ondergedompeld worden in zijn genade. Want zijn dood betekent genade voor ons. En we staan op. We staan op met hem. Zoals het zinnenbeeld van de opstanding. We staan op met hem. En we staan op tot een splinternieuw leven. Dat is het geweldige. We zijn gelijk geworden aan hem in zijn dood. En we staan ook op tot een nieuw leven. Dat is geweldig. Zo dient u zelf ook te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Jezus Christus. En nou, dat is het. We zijn dood voor de zonde. Betekent ook, de zonde van ons is afgewassen. Betekent niet trouwens dat we geen zonde meer doen. Er zijn christenen die zeggen van, ja, we hebben Jezus aangenomen, hij leeft in ons hart en nu doen wij geen zonde meer. Dat is natuurlijk niet zo. Wij blijven zondaren. Maar het zijn wel zondaren die verlost zijn. Zondaren die altijd weer vallen, dat mag zo zijn, maar die ook aan de hand van Christus weer opstaan. En dat is eigenlijk het geweldige wonder. Dat is ook de genade van hem. Dat is ook weer die genade van het heilige avondmaal. Want wij verkondigen de dood van Christus totdat hij komt. Er zijn mensen die dat een vreemde uitdrukking vinden. Maar die uitdrukking komt uit Romeinen 6. Wij verkondigen de dood van Christus. Weet u waarom? Omdat ons leven daarvan afhangt. Omdat de genade daarin, in die dood van de heiland, groot geworden is. Waar hij spreekt in Johannes 19. Ik heb het volbracht. Het is volbracht. En dat betekent niet dat het gebeurd is. Maar dat betekent dat er een dubbele punt komt te staan voor ons. Want als de Bijbel over zonde spreekt, dan is het nooit zo dat er een punt staat. Maar dan staat er altijd een dubbele punt. Zie op hem die voor u gekomen is om de zonde weg te doen. En weet u wat de apostel Johannes zegt over de komst van Christus? Hij is gekomen, de zonen Gods, om de werken des duivels te verbreken. Dat vind ik een prachtige uitspraak. En dat blijkt ook hier uit Romeinen 6. Stel uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapenen van ongerechtigheid. Maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapenen van de gerechtigheid zijn voor ons. Dat is een heftige taal. Dat betekent heel eenvoudig. Als ik leef met Christus, dan is de vreugde van het Christen zijn daar ook. Dan is ook de diepste angst voor de dood een angst die ik mag leggen in de handen van mijn heiland. Want dan komt ook het prachtige lied boven. Hè? Eenmaal als dit lichaam sterven gaat, hè, dan mag ik weten dat ik gedragen word door deze God. Slapend kom ik bij u thuis, zegt Psalm 4. En dan moet je in je leven, als alles goed is, zei mijn moeder altijd tegen mij. Dan moet je in je leven, als de zon nog hoog in de hemel staat, dan moet je vast in je hart printen. Want als dan storm en als de orkanen van de bedreigingen opsteken, dan weet je van hem die je leven leidt en die je nooit zakken laat. En zo mogen wij naar het avondmaal opgaan, geliefde gemeente. En het teken van hem ontvangen. Die in ontferming over ons bewogen is. Amen. Gemeente, wij willen ons geloof belijden in God drie-enig en nadien zingen van 291, het eerste vers, nooit kan het geloof te veel verwachten. En dan spreken wij met de kerk der eeuwen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zittende aan de rechterhand van God, de Vader die almachtig is. En hij zal weer komen om te oordelen over levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving der zonden, de opstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan over tot de dienst der dankzeggingen en voorbeden. We spreken onze dank voor de Heere uit, voor de familie Veenstra die 50 jaar getrouwd waren. Wij bidden ook voor broeder Bosma die te horen heeft gekregen dat hij zeer ernstig ziek is. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, wij danken u voor alles wat u geeft op deze zondag. Voor die prachtige toegift van deze zomerdag. Zomaar in de herfst. Wij genieten daarvan. Wat is het heerlijk om de zon te zien. Wat wordt het leven dan anders. En al die herfstkleuren die komen straks. Die staan in een licht dat met geen enkel ander licht te vergelijken is. Heer, wat bent u groot en wonderbaar. Wat is uw naam heilig. En we danken u dat we gemeente van u mogen zijn. En dat we ook in de volgende week mogen opgaan naar het heilige avondmaal. Om het heil te vieren. Om te ontvangen wat ons van Gods wegen gegeven wordt. En dat we die heilige gaven niet voor onszelf zullen houden. Maar ook een afglans daarvan zullen zijn. In het leven van elke dag. Wij willen u danken voor alle blijde dingen. Voor de vreugde van het leven. Voor alle schittering, voor de goede verstandhoudingen, voor de heerlijke dingen die we mogen ontvangen. Zo dank u ook met de familie Veenstra. 50 jaar mochten ze getrouwd zijn. Wat een wonder is dat uit uw hand. En dat we ook dan ootmoedig tot u komen en zeggen, Heere, dank. Dat u ons hebt gesteund op onze levensweg, dat u er was en dat u er zijn zult. En zo danken we met allen die de vreugde van het leven vieren. Verjaardagen, die blij zijn met elkaar, die zoveel goede dingen uit uw hand ontvangen. Maar Heere, dat is ook de andere kant van het leven. Als mensen in de eenzaamheid er neerzitten, als ze niemand hebben die hoort, als ze niemand hebben die omziet. En dan kan het leven zo bitter worden. Kan alles zo toegemuurd zijn dat we niet weten hoe het verder moet. En er zijn zoveel kinderen die niet weten. Kinderen van u die geen uitweg meer zien. Zo bidden we ook voor heel uw kerk over het rond der wereld. Waar ze achtervolgd en opgejaagd worden. Maar ook in ons eigen land. Waar de kerk van Jezus Christus al meer naar de zijkant gedrongen moet worden. En sommige mensen ook in de politiek vinden het maar extra fijn om de kerk weer een duw te geven. Heren, laat ons huis een huis zijn dat gebouwd is op de rots. Dat ook als de storm opsteekt, dat wij dan gewapend zijn. Dat we weten van die wapenrusting en weten van hem die onze generaal bij uitstek is. Dat wij ook dan aan zullen treden in de slagorden van het leger des heils. Heren, zo bidden we ook voor allen die weten van ziekte, van de pijn, van de teleurstelling. Zo bidden we ook voor onze broeder Bosma, die te horen heeft gekregen dat het er zeer donker uitziet. En dat er eigenlijk geen redding meer mogelijk is. Misschien nog wat verlenging. Maar hoe dat zal zijn, dat weten wij niet. Eén ding weten we wel. Dat we ook in deze nood van het leven tot u mogen vluchten. En dat we zeggen, Heere, omringt u hem, omgort u hem met uw genade en met uw kracht en allen die hem in liefde behoren. Dat ook als gemeente niet ophouden om hem op te dragen in het gebed aan u. Want Heere, u bent de God die ook uitkomsten biedt tegen de dood. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven, zo zingen wij in een van onze psalmen. En dat is ook zo. Ook al moeten we door de dood heen, we weten van de geborgenheid in u. Heere, mag hem dat ook gegeven worden, die vaste troost in u, die troost in leven en sterven. Dat ook als wij niet meer vast kunnen houden, dat u ons vasthoudt. En zo bidden we voor al uw strijdende en vermoeide kinderen. Zo bidden we ook voor allen, heren, die in dienst van mensen werken, ook op deze dag in ziekenhuizen, verpleeghuizen. De politieman en de politievrouw op de straat en allen die ten dienste van de samenleving er zijn. Zo bidden we voor onze overheid. Zo bidden we voor allen die macht ontvangen hebben uit uw hand. Zo dragen we ook ons vorstenhuis aan u op. Heere God van alle genade, laat niet los wat uw hand begon. En doe ons beseffen dat we op een bijzonder plekje wonen op deze aarde. Waar geen oorlog is, geen honger en geen ellende. Maar doe ons wel de wapenrusting Gods grijpen. Zodat we ook weten van het zwaarte des geestes, van de helm des heils en van het borstpanzer van de gerechtigheid. Dat we vasthouden aan het heilig woord dat u ons gegeven hebt van dag, totdat we verschijnen voor God in Zion. U zij geloofd, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te geven. En nadien zingen wij van Psalm 89, daarvan de versen 6 en 7. 89, 6 en 7. Gemeente, gaat dan u heen in vrede en draagt met u mee de zegen des Heren. Verheft uw harten tot hem die eeuwig leeft en regeert. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen.